Hartelijk welkom bij het vervolg van de studie over Ezekiel. Dank de Heer dat we zo'n goede zomer gehad hebben. En het is ook een zomer met wederwaardigheden, want onze zuster Dina Lagerwij die is overleden in augustus. De leeftijd van 76 jaar. En ik heb ook wel een paar liederen van de liturgie ook nou in het programma staan, wat me wel aangegrepen heeft. En we danken de Heer dat ze tot hem genomen is. Ik wil beginnen met een lied dat heet Johannes de Heer 627. En dat was een klant van me, die is overleden ook in dezelfde tijd. En die heeft door dit lied de Heer leren kennen. En het refijn is, breng ze thuis. Volgende lied, dat komt dan uit de liturgie van Dina. En dat is Johannes de Heer 112. En dit is ook lievelingslied van broeder Dato, heb ik wel eens begrepen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. ik nog lied 893, vers 1, 3, 2, 3 en 4. Luister naar de blijde boodschap, dat is op de wijs van Lichtstad met uw paarlenpoorten. Ik wens u een goede Bijbelstudie toe. Later ook. Ja, dank u wel.
We willen samen het aangezicht van onze Heere zoeken. Onze God, onze Vader, u weet wat er gebeurd is in de voorbije tijd. We willen u danken dat u altijd troost, dat u er altijd wilt zijn en dat u ons ook door de studie van vandaag, maar ook door de studie van daarvoor, laat weten dat u altijd verder gaat, dat u nooit achterom gaat, dat u nooit terugkeert. We willen u hartelijk danken, Vader, dat dat ook, als het over Dina gaat, zo is. Ze is nu in het paradijs, ze hoort onuitsprekelijke woorden. Ik zat voor mezelf te denken, de heerlijkheid van die gloriewagen, dat beleeft ze nu, dat ziet ze nu. En daar hoort ze hem, de leraar ter gerechtigheid, uitleg geven. En daar verbleekt elke uitleg bij. We willen u hartelijk danken, Vader, dat de Heer Jezus zo is. En dat ze daar ontbonden en met Christus is. En dat is veruit het beste. We bidden voor Beb die hier is gelukkig en moed heeft opgevat om toch weer de draad op te pakken. Dank u wel dat u weet wie hij is en wat hij nodig heeft, wat de kinderen nodig hebben en de kleinkinderen. We willen u danken dat u in uw genade met hen verder gaat. We horen van een andere broeder die Zij 10 dagen terug, ziekenhuis, een pacemaker ingebracht. Ik was geneigd om te roepen, ik heb een pacemaker, dat is de Heer Jezus zelf, de vredestichter. We willen u hartelijk danken, Vader, dat we dat allemaal, allen die de Heer Jezus kennen, kunnen zeggen. Maar ik wil ook bidden voor onze broeder dat dat goed gaat in zijn lichaam, dat dat niet een soort afstotingsproces wordt. We willen u bidden dat het ook effect zal hebben. En dat zijn er 2. Vader, we hebben nog een lijst. U weet van vrienden of mensen, familie, dichterbij of wat verder weg, die een moeilijke tijd doormaken. Ik wil dus ook bidden dat ze gesterkt, dat ze gezegend zullen worden en dat ze op een buitengewone manier uw vrede zullen ervaren. U weet ook hoe het gaat op kerkelijk erf. U weet van de scheuringen die er zijn, van de strijd, van het, ja, en de scheidings, ja, virus gaat maar door. Het is alsof het niet te stoppen is. We willen u vragen, Vader, of daar ook toch iets bijzonders uit tevoorschijn mag komen. Want u hebt in het verleden uit het niet goede van de mensen, uit de zondeval van Adam en Eva, notabene het allermooiste naar voren laten komen. Iets wat we daarvoor nooit zouden hebben gezien. En zo bent u niet gebonden. U zit niet vast. U staat ook niet klem. U bent niet uitgepraat. Vader, dank u wel dat u zo doorgaat. En in dat vertrouwen willen we ook deze middag ingaan. En we willen u om de genade en om de wijsheid en om de zegen bidden die alleen door u te geven is. We kunnen elkaar niks geven. We hebben niks te geven. De enige die iets te geven heeft, dat bent u. En u hebt het allermooiste van uzelf niet voor uzelf gehouden, maar hem voor ons allen overgegeven. We danken u voor de Heilige Geest die gekomen is. We danken u voor dat kostbare boek in onze handen. Een betrouwbare vertaling hebben we in het Nederlands. We danken u daarvoor. We prijzen u. We danken u voor elkaar. U weet hoe we hier zitten, waarom. En ook wat er in ons omgaat. We zouden zo graag willen dat we groeien in ons geloof. En de blijdschap en de vrede van uzelf zullen voelen, zullen ervaren, zullen kennen. En zullen verder gaan. Totdat we bij de Heer Jezus zijn. En ook daar zijn waar onze geliefden nu zijn, of misschien als we opgenomen worden, niet eens in het paradijs komen, maar rechtstreeks naar het vaderhuis gaan. Dat zou eigenlijk nog mooier zijn. Met z'n allen in 1 keer daar naartoe. En ook de doden in Christus, dus die nu ontslapen zijn en in het paradijs zijn, zullen daar ook niet achterblijven. Die zullen voorop lopen. Dank u wel, Vader, dat we dan spreken over een opname van de gemeente. Dank u wel dat dat ook komt. We danken u in de naam van de Heer Jezus en we dragen ons in alles aan u op. Amen. We gaan iets lezen uit het boek Ezechiël. Als u een Bijbel hebt, dan mag u het opstaan bij hoofdstuk 10. Ezechiël 10. Ezechiël 10. Ik hoop dat het zo helder is. De vorige keer, dat is heel lang geleden, toen we nog jong waren, voor de vakantie, hadden we hoofdstuk 9. En daar hadden we al iets mogen zeggen, hebben we iets mogen zeggen over de man in linnen. Ik herinner me dat. En ik wil daar nog iets over zeggen, want dat komt in hoofdstuk 10 regelmatig weer terug. Dat komt nog een keer voor. En het is heel bijzonder dat je daar weer naar mag kijken. Nog een keer naar mag kijken. Verder is het zo dat we proberen om de hoogtepunten, de highlights, zo de grote belangrijke punten, dat we die meenemen in onze overdenking. We kunnen niet tekst voor tekst het boek Ezechiël bespreken, dat gaat niet. Ja, het zal gaan, maar dan moet je misschien veel meer tijd daarvoor reserveren en misschien wel kleinere groepjes gaan vormen. Maar we proberen toch de draad van dat bijzondere Bijbelboek te pakken, te krijgen. Hoofdstuk 10. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik ga daarmee niet zeggen dat de andere vertalingen niet deugen. En ook niet dat dit de allerbeste is. Maar ik ben wel heel blij met een betrouwbare Nederlandse vertaling. 10. Daarna zag ik en zie boven het gewelf dat boven het hoofd van de cherubs was, was iets als een saffiersteen. Blauw dus. Met het uiterlijk van wat leek op een troon. En hij, hoofdletter hier in deze vertaling, verscheen boven hen. Toen zei hij, dus diegene die daar verschijnt, tegen de man die in linnen gekleed was, daar worden dus hij en die man uit elkaar gehaald, hè? Dat is hij die daarboven is en de man in linnen, ga onder de cherub de ruimte tussen de wielen binnen, vul u beide handen met vurige kolen uit de ruimte tussen de cherubs en strooi ze uit over de stad. Toen ging hij voor mijn ogen naar binnen. De cherubs stonden rechts van het huis toen de man binnenkwam en de wolk vervulde de binnenste voorhoofd. Ik weet niet of je het pakt. We hebben een hij, we hebben een man in linnen en we hebben dus ook nog de wolk. Als ik het heel voorzichtig zeg, misschien wel heel precies, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is heel opmerkelijk dat dit hier al te vinden is in het Oude Testament. Toen verhief de heerlijkheid van de Heere zich van boven de cherubs naar de drempel van het huis en daarop werd het huis vervuld met de wolk en de voorhof was vol van de lichtglans van de heerlijkheid van de Heere. Vers 6. En het gebeurde toen hij, de man die in linnen gekleed was, geboden had, neem vuur uit de ruimte tussen de wielen, uit de ruimte tussen de cherubs, dat hij naast een wiel ging staan. Dan sla ik een stukje over. Vers 11. Wanneer ze gingen, konden ze naar vier zijden gaan. Ik probeerde dat al te zeggen in mijn gebed, maar dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen, want naar de plaats waarheen het hoofd zich wendde, daar gingen ze heen. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen. De glorie van God, hier voorgesteld in een mobiele vorm, in een mobiele troon, gaat alleen maar vooruit. Gaat nooit terug. Bij hem is nooit een schaduw van omkeer. Hij gaat altijd door, altijd verder. Hij gaat nooit terug. Dat is heel merkwaardig. U vindt dat God een stapje terug doet in jouw leven, of dat jij een stapje terug moet omdat God dat wil. De Heer gaat altijd verder. Altijd verder. Hij kan niet terug. Hij heeft geen schaduw of geen omkeer van terugkeren. Dat kan niet. En daar moet je aan wennen als het niet goed gaat. Als het vooruit gaat, als het voor de wind gaat, dan denk ik, ja, dat is de goede richting. Voor de wind. Voor de wind, ja. Ja. Nou, dat is bijna een elektrische fiets, maar dan in het kwadraat of zo, weet je wel. Je hoeft niet eens te trappen, het gaat vanzelf. Alleen maar verder. Nu, dat is het niet. Wat ik bedoel, zelfs al zou het razend moeilijk zijn in je leven, dan moet je proberen te beseffen dat de Heere in jouw leven nog steeds vooruit gaat. Kijk eens naar de Heer Jezus. Toen het heel diep was en het heel moeilijk was, ging hij nog steeds vooruit. En dat zijn bijzondere ervaringen die je misschien wel een keer moet oppakken. Vers 15. Toen verhieven de cherub zich. Dit was hetzelfde levende wezen dat ik bij de rivier de Kebar had gezien. Dan ga ik nog iets verder lezen in vers 19. B. Ieder stond stil bij de ingang van de oostpoort van het huis van de Heere, met de heerlijkheid van de God van Israël van bovenaf boven hen. Dit is het levende wezen dat ik gezien had onder de God van Israël bij de rivier de Kebar. Het gaat dus om hetzelfde als in hoofdstuk 1. Het is dezelfde glorie, het is dezelfde heerlijkheid, het is dezelfde grootheid van Yahweh. En toen wist ik, zegt vers 20, dat het cherubs waren. Dus die engelen die daaronder zitten, wielen, cherubs. Ineens wordt het duidelijk dat het cherubs zijn. Nu troont de Heere sowieso altijd op de cherubs. Zo wordt hij geduid. Hij die op de cherubs troont. Dat is niet het boek Ezechiël, dat is wel de schrift. Als de tabernakel gebouwd moet worden en er is een ark van het verbond, dan moeten er cherubs aan verbonden zijn. En als daar een afbeelding moet worden gemaakt op die gordijnen of op die kleden, dan zijn dat cherubs. Salomo heeft in de tempel ook nog twee hele grote cherubs laten neerzetten en de ark daaronder geschoven. Altijd cherubs, annex, verbonden met de Heere en de glorie van God. Nu had vers 21 vier gezichten en ieder afzonderlijk had vier vleugels, met onder hun vleugels iets wat leek op mensenhanden. Verder waren waar hun gezichten op leken, het waren dezelfde gezichten die ik gezien had bij de rivier de Kebar, hun uiterlijk en zijzelf. Zij gingen ieder recht voor zich uit. Weer hetzelfde, niet terug, rechtdoor. Altijd rechtdoor. Wel alle kanten op, maar rechtdoor. Toen hief de geest mij op en bracht mij bij de Oostpoort. Daar zitten 25 mensen. Dat is niet hetzelfde tafereel als in hoofdstuk 8. Dus even slikken, maar dit is wat anders. Hier zit het bestuur, de leiding van het getuigenis van God op aarde. Die zitten daar, 25 mannen. Bij de ingang van de poort waren 25 mannen en in hun midden zag ik Jaazania, de zoon van Azor, en Pelatja, de zoon van Benaja, leiders van het volk. Dus dat zijn dus de stuurlui, de leiders van het volk. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, dit zijn de mannen die onrecht bedenken en verkeerde raad geven in deze stad. En die zeggen, voorlopig moeten wij geen huizen bouwen. Deze stad is de pot en wij zijn het vlees. Dat is wel moeilijk, maar daar probeer ik iets over te zeggen. Profeteer daarom tegen hen, profeteer mensenkind. Toen viel de geest van de Heere op mij en hij zei tegen mij, zeg, zo zegt de Heere, dit hebt u gezegd, huis van Israël, wat in uw geest opkomt, weet ik. U hebt in deze stad uw gesneuvelden talrijk gemaakt en haar straten met gesneuvelden gevuld. Ik ga dat straks uitleggen. Vers 11. Deze stad zal voor u niet als een pot zijn en u zult in het midden ervan niet als vlees zijn. Op het grondgebied van Israël zal ik u berechten. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, omdat u niet in mijn verordeningen bent gegaan. Overeenkomstig mijn bepalingen hebt u niet gehandeld, maar overeenkomstig de bepalingen van de heidevolken die rondom u zijn, hebt u gehandeld. En het gebeurde terwijl ik profeteerde dat Pilatja, de zoon van Benaja, dat is een van die 25 mannen, stierf. Toen wierp ik mij op mijn gezicht ter aarde en riep met luide stem, ach Heere, Heere, maakt u een vernietigend einde aan het overblijfsel van Israël. En toen kwam het woord van de Heere tot mij. Mensenkind, het zijn uw broeders. Uw broeders, nog een keer, voor alle helderheid. Mannen met het recht van lossing voor u. Dat is een beetje een moeilijke term, maar ik probeer er iets over te zeggen. En heel het huis van Israël in zijn geheel, tegen wie de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, houd u ver van de Heere. Ons is dit land als erfelijk bezit gegeven. Zeg daarom, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen ver weggedreven heb onder de heidevolken en hoewel ik hen in de landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn. Hoe kort ook in de landen waarin zij gekomen zijn. Zeg daarom, zo zegt de Heere, Heere, ik zal u verzamelen uit de volken en ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u overal verspreid bent en ik zal u het land van Israël geven. 19. Ik zal één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat ze in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die hoofden, ja, die zullen dan mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Mijn bepalingen in acht nemen en die houden, ik zeg hoofden, die houden. Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en van hun gruweldaden navolgen, hun eigen weg zal ik op hun hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere. Daarna hieven de cherubs hun vleugels op. 2:23. Toen steeg de heerlijkheid van de Heere op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad ligt, dus de Olijfberg. Daarop hief de geest mij op en bracht mij in een visioen door de geest van God bij de ballingen in Galdea. En toen steeg het visioen dat ik gezien heb op bij mij vandaan. Toen sprak ik tot de ballingen al de woorden van de Heere die hij mij had doen zien. Tot zover het lezen van de schrift. Natuurlijk is het helder dat dat niet de makkelijkste taal is. Dat dat best moeilijk is allemaal. Ezechiël profeteert dus in de tijd van Daniël. Jeruzalem staat op instorten. Deel de veelbelovenden uit Jeruzalem waren al weggeplukt. Waren weggenomen en die waren naar Babel gebracht. Naar Nebukadnezar, dat is die tijd. Daniël en de vrienden werden daar aan een soort heropvoeding onderworpen. Herscholing. Ze moesten de taal van de Chaldeeën leren. Ze moesten de boeken lezen. En ze moesten zich ook eigenlijk gaan verontreinigen met de spijzen van Babel. Babel is hetzelfde als Irak vandaag. Misschien komt het dan iets dichterbij. Daar zaten ze. Dus een deel zat in Babel. Een deel zat samen met Ezechiël bij de rivier de Kebar. Dat is een soort vluchtelingenkamp. Kunnen we ons ook iets bij voorstellen vandaag. Daar waren ze met z'n allen. En er zat nog een stukje, een plukje in Jeruzalem. De tempel bestond nog. Jeremia was er ook nog. Dat is ook een tijdgenoot. Dus Ezechiël, Jeremia, Daniël, tijdgenoten. En het gaat eigenlijk om hetzelfde. Het is schitterend begonnen in de dagen van Salomo. Prachtig. De Heere ging wonen in die stad. De Heere had een plaats gevonden waar hij zijn naam zou doen gedenken. Mozes kende die plek niet. Hij zocht ernaar, wist het niet, kreeg het ook niet te zien. Misschien heeft hij het in dat verre gezicht gezien wat de Heere hem gaf vlak voor hij stierf. Dat zou kunnen. En misschien is dat ook wel zo. Hoe ook, David kreeg, ook toen David niet goed handelde, de volkstelling, dat was een verkeerde daad, toch die plaats aangewezen. Dat is heel merkwaardig dat je juist in het negatieve, in het verkeerde van je gedrag, kennelijk dingen gaat krijgen die je daarvoor nooit gezien hebt. Ik zei dat zo pas iets over Adam en Eva, die op een bepaalde manier duidelijk onjuist handelden, maar op hetzelfde moment dingen hoorden die nog nooit eerder gehoord waren. Ik wil daarbij niet zeggen van zondig nu maar, dan komt het pas goed los hoor. Dan gebeurt er wat met je. Dat heb ik niet gezegd, dat kan niet. Maar als je dat bewust doet, zegt dit stukje tekst, dan word je geoordeeld. Want de hoofden, die zijn er bewust. Nou ja, het is toch verkeerd. En die worden inderdaad geoordeeld. Krijgen ook de belofte van terugkeer niet. Maar als je wel de Heere zoekt, en je zou per ongeluk, kan haast niet, want het is je eigen verantwoordelijkheid. Je zou bij geval, dat is bijna hetzelfde, maar het klinkt wat anders, iets verkeerds doen, dan zou de Heere daar echt niet aan voorbij gaan, maar ook daar iets bijzonders aan vastkoppelen. Dat is de Heere. Ezechiël is een hele bijzondere profeet. Hij is 30 jaar als hij begint. Hij is priester. En normaal zou hij in Jeruzalem, in de tempel, hebben moeten dienen. Op zijn 25e begon hij te volontairen, zegt de schrift in het Leviticusboek. En op zijn 30e zou hij een eigen taak hebben in die tempel. En nu is hij 30 geworden bij de ballingen, bij de rivier de Kebar. Geen taak in die tempel. Nog sterker, hij ziet de tempel in al zijn verwording. En hij constateert dat het helemaal niet gaat, dat het helemaal niet kan in die tempel. Dat was hoofdstuk 8. Hij ziet ook, hoofdstuk 9, dat heel Jeruzalem in feite de verkeerde kant op holt. En dan komt er dat bijzondere visioen dat daar een hele horde verderfengelen moet komen om iedereen neer te slaan. En dan komt er een man in linnen met een schrijfkoker en die moet een merkteken maken op de hoofden van die kermen over dat verkeerde. Die moeite hebben met dat wat niet klopt daar. En die krijgen een teken. Daar eindigt het hoofdstuk 9. En nu gaat het niet alleen om een man in linnen. Nu is ineens opnieuw die troonwagen, die bijzondere mobiele troon van de Heere zichtbaar. Je moet je dus voorstellen, de Heere troonde in Jeruzalem. Dat is de plaats van mijn troon. Daar troon ik. Daar in het heilige der heiligen, daar woon ik. Daar is mijn glorie, daar is mijn heerlijkheid. De wolk, de Shechina, was ook daar gekomen toen Salomo die tempel opende. Toen was die wolk daar het heilige der heiligen gaan vullen. Daar woonde de Heere. En toen begon het gedoe in de tempel, heb ik gezegd, de vorige keren. Toen is de heerlijkheid, de glorie van God al omhoog gegaan. En al op de dorpel van de tempel gekomen. Dus toen was de troon van God niet meer de troon van God. Er stond nog iets. Er was nog iets. Maar het is niet meer de troon van God. En dan verschijnt op dat moment, is dat nooit eerder gebeurd, in de schrift, een mobiele troon. Een troon die heel anders is. Dus niet een vaste stek, maar iets met wagens en wielen en cherubijnen en glorie en schittering. En een heel bijzonder voertuig wordt zichtbaar. Nou, sommige mensen hebben ook hele bijzondere voertuigen. Ik heb gisteren een hele serie bijzondere voertuigen ergens gezien, niet zo gek ver hier vandaan. Een hele loods vol met antiquiteiten en fortjes van het jaar nul. Nou, niet helemaal, maar zoiets. En daar kun je naar kijken en zeggen, maar dit is toch wel echt apart. Als je daarmee door Kootwijk en Broek zou rijden, nou ja, dat heb je wel bekijks. Maar dit soort voertuigen hier op aarde, ooit gemaakt door het bedrijf Ford, verbleken bij de glorie van God. Want dat is echt iets bijzonders. Dat heb ik willen accentueren, dat heb ik willen onderstrepen, dat heb ik denk ik ook gedaan. Want die bijzondere troon van God, die gloriewagen, met ofanim, dat zijn de wielen, dat zijn de raderen, vol ogen, met een wiel in een wiel, een soort swingwiel dus, dat draait alle kanten op. Lichtmetaal, dat is gasmalim, dat is ook een hemelwezen, dus ofanim is een hemelwezen. Gasmelim is een hemelwezen. Cherubim, cherubijnen, dat im is een meervoudsuitgang, zijn ook hemelwezens. Het hele voertuig is hemelwezen. En daar zit een soort lazuursteenachtige plaat in. En daarboven is iets wat lijkt op een troon. En daar in die troon zat iemand en die begon te spreken. Dat is die hij die wij nu in hoofdstuk 10 tegenkomen. Hij. Hij sprak. Ik zeg het voorzichtig, dat is Yahweh. De Heere zit in die troon. Niet meer in Jeruzalem, niet meer in het Heilige der Heiligen, maar in een hele andere vorm. Want je kunt verkeerd handelen en de tempel kan verwoest worden, is ook gebeurd in de tijd van Ezechiël, is dat ook kapotgeslagen, ook in de tijd van Jeremia. Daarom vindt u dat ook terug bij beide profeten. Maar dat betekent niet dat bij het stuk slaan van de tempel de heerlijkheid van God gearresteerd zou zijn, meegenomen zou zijn of ook stuk zou zijn. Dat is onzin. Dat kan niet. Maar heel precies in de tekst staat ook dat dat niet het geval is. Niet alleen omdat ik dat niet vind, dat het eigenlijk niet kan, maar het is ook niet gebeurd. De Heere is weggetrokken. Ik heb dat de vorige keer al een keer vergeleken met als in de tijd van de hoge priester Eli. Hij twee jongens heeft, twee zonen heeft, die zijn ook priesters en die maken er een potje van. In die tijd dat Samuel daar komt, weet je wat, dat is die tijd. En dan nemen ze de ark van het verbond mee uit de tabernakel. En die brengen ze in een soort strijd tegen de Filistijnen in als een soort, nou ja, dit is onze troefkaart, zo ongeveer. Dan krijgt de schoondochter van Eli een baby. Een van die jongens was getrouwd met een mevrouw. En die zegt, dat babytje, die noem ik Ikabod. En dat is, weg is de heerlijkheid. Want ze heeft het gezien. Niet alleen die mannen zijn weggegaan, die zijn gestorven, die zijn omgekomen in het strijdgebeuren. Maar de glorie van God is weggetrokken. Weg is de heerlijkheid. Dat is heel aangrijpend. Dat dit in de schrift staat. Want de glorie van God laat zich niet zomaar meenemen. Dat is niet zo. Dat is hier net zo. De glorie van God heeft dus een hele andere vorm gekregen. Dus niet meer een permanente plek zoals in de dagen van Salomo, in het Heilige der Heiligen, maar in een vorm van een mobiele troon. En die mobiele troon, die wordt nu zichtbaar. Die man in linnen, die was al zichtbaar in hoofdstuk 9. En ik heb de vorige keer, daar ben ik zeker van, ik heb niet alles nageluisterd of zo, dat doe ik niet zo vaak. Maar mijn geheugen probeert dan wel na te pluizen van wat zei ik ook weer. In het boek Daniël, in hoofdstuk 10, vind je die man en linnen ook. Dat is iets verder, maar het is wel dezelfde tijd. Maar dan komt die man en linnen niet in Jeruzalem, maar die is dan bij Daniël in Babel, zou ik maar zeggen. Daar. En Daniël weet dat dat de Heer is. Die behandelt die man en linnen ook als de Heer zelf. Heel concreet. In hoofdstuk 9 hadden we die man en linnen. Ja, het waren dus 7 verderfengelen. Die moesten dus verderf brengen. En er was ook iemand en een man en linnen. Dat was ook een soort engel. Zo wordt het ook vaak uitgelegd. Als je commentaren leest over het boek Ezechiël, dan zeggen ze, nou, dat is dus ook een engel geweest. Alleen een heel bijzonder, met een schrijfkoker. Een soort secretaris onder de engelen of zo. Weet je, die moesten dan even een teken maken, een soort merkteken schrijven op de hoofden van die nog kermden over het verkeerde van Jeruzalem. Daniël 10, de Heere zelf. Ezechiël 9, weten we niet precies. Ik wil een pleidooi houden. Ik heb het eigenlijk al gezegd in mijn inleiding. Ik zie in die hij die in die troonwagen zit, die op de troon zit, Jahweh zelf. Maar ik zie in die man in linnen eigenlijk een soort verpersoonlijking van de Heer Jezus. Ik weet niet of je weet dat de hoge priester in de oude tijd, als hij op de grote verzoendag naar binnen ging, altijd in linnen gekleed was. Linnen. De man in linnen. Nou, op die dag kon je in elk geval zeggen, de man in linnen, dat is de hoge priester. Zonder twijfel. Toen de Heer Jezus van het kruis werd genomen, heeft men hem in linnen bindsels gewikkeld. Toen hij geboren werd, is dat ook gebeurd, voor zover wij weten. In doeken. Je kunt 1000 keer zeggen, maar je weet niet of het katoen was of een ander soort stof. Ik weet het. Ik ben voorzichtig, als het om de Heer Jezus gaat, razend voorzichtig. Maar ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat je hier kijkt naar een schitterend geheel van onze Heer Jezus, die samen met hem die op de troon zit, dingen doet. Zo gingen die beiden samen. Dat leest u in Genesis 22, waar Abraham samen met Isaac naar de plek van het offer gaat. Dat leest u in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dat leest u verder in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus zegt, ze hebben me allemaal alleen gelaten en toch ben ik niet alleen, want de vader is met mij, ook toen. Ik wil een heftig pleidooi houden om te zeggen dat de Heer Jezus nooit, maar dan ook nooit van de Vader verlaten is geweest. Ook niet aan het kruis. Hij heeft wel gezegd, mijn God, de mens Christus Jezus werd van God verlaten en voelde wat de consequenties zijn van zonde. Hij heeft de sfeer, nou, niet alleen de reuk, de last van de zonde gevoeld. Want als God er niet is, dan is het sowieso een hel. Als God niet in Nederland zou zijn, dan is het compleet een hel. Nu. Er is er geen liefde, er is er geen genade, er is er geen barmhartigheid, er is er niks aan langmoedigheid, dat bestaat helemaal niet meer. Dan is het sowieso een hel. De hel is, God is daar niet. Dan is er ook geen licht, daarom heet de hel ook een buitenste duisternis. Waar God niet is, is het afschuwelijk. Los nog van fysieke pijn, dat kan, laat maar even, parkeer dat maar even. Dus van lichamelijke pijn. Maar de pijn dat God er niet is, is afschuwelijk. En dat heeft de Heer Jezus gevoeld. Maar hij is op hetzelfde moment nooit van de Vader verlaten geweest. Hij heeft de Vader gevraagd, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Er kan geen seconde, geen millimeter, geen tiende millimeter scheiding zijn geweest tussen de zoon en de vader. Ik en de vader zijn één. Niemand kan ze uit mijn hand rukken, niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één. En dat kan niet. Dus ik zie in hoofdstuk 10 van Ezechiël iemand op de troon zitten en iemand die iets uitvoert. Iets die iets doet. En dat is de man in linnen. Nu wil ik het heel voorzichtig zeggen, maar ik zie in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, iemand die op de troon zit, die alles bestuurt, waar tegen de Heer Jezus spreekt, wiens wil hij wil doen, met wie hij overleg heeft. Ik kan niets doen van mezelf, tenzij ik het de Vader zie doen, Johannes 5. En hij was hier alleen, de man in linnen. Hij was degene die naar de grote verzoendag toewerkte, toeleefde. En die op de grote verzoendag inging met zijn eigen bloed. Niet met het bloed van stieren of bokken, maar met het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dat is de Heer Jezus. En om het helemaal compleet te maken, is er ook nog een wolk van glorie omheen. Nou, die vult dat huis ook nog. Het is alsof je alle drie de elementen terugvindt hier in hoofdstuk 10. Zoals de Heer Jezus laat zeggen in Hebreeën 9, dat is niet van hemzelf, geen uitspraak, dat hij door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, hij is het die het vuur moet nemen, het oordeel is hem gegeven. Hij is gekomen om te verzoenen, hij is gekomen om je een merkteken te geven, hij is gekomen om je leven uit God te geven. Als je in hem gelooft, dan heb je leven uit God. Ga je nooit verloren. Is er redding, niet alleen een keer. Ja, dan ben je nu al een nieuwe schepping. Het oude is nu al voorbij gegaan. Het nieuwe is nu al gekomen. En je bent een buitengewoon iemand. Een bijzonder gezegend iemand. Nu. En hij die hier op aarde is geweest, die inderdaad een merkteken aanreikt. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Merkteken. Geloof je in de Zoon? Merkteken. Maar hij is ook degene die het oordeel gaat vellen. Zoals in het boek Openbaring bijvoorbeeld de hoge priester eerst met reukwerk bezig is. En op hetzelfde moment met vuur van het altaar oordeel brengt. In één zin bijna in Openbaring 8. Dat is de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En het is zo geweldig dat je hem kent als je heiland, als je verlosser. En ik hoop dat van iedereen hier gezegd kan worden, ik ken de Heer Jezus. We zijn kinderen van God door het geloof in hem. Daarom is mijn lievelingslied, ik weet niet waarom Gods genade mij ook werd. Ik begrijp het niet. Gods genade is verschenen ook in mijn leven. En als dat in jouw leven is gebeurd, is het een bijzondere genade, een bijzondere gunst van God geweest. Maar wij zijn geen draad beter. Tegenstrevend, altijd verkeerd, altijd. Er is er niet één die goed is, zelfs niet tot één toe. Had je niet gedacht, hier in deze streek, er zijn veel vrome mensen hier. Maar ook hier deugde niemand. Alleen door het geloof in de Heer Jezus, een nieuwe schepping. En hier, in deze setting van Ezechiël 10, gaat het om het laatste stukje van de tempelperiode, het laatste stukje van de koningentijd. En er is nog een gezelschap daar, en die werpen zich op als mensen die het ook nog denken te weten. De wielen zijn daar, de cherubs zijn daar. De cherubs die zijn vol ogen, die hebben vier gezichten. Hier heel merkwaardig het gezicht van een cherub, het gezicht van een mens, het gezicht van een leeuw en het gezicht van een arend. Die gezichten zijn wel eens verschillend. En dan kom je mee in de war, moet het dan altijd hetzelfde zijn? Nou, hier gaat het erom dat die cherubs en de hemelwezens zelf onder ogen hebben, cherubs, en de aardse wezens, de mens, onder ogen hebben, en de wilde dieren, leeuw, onder ogen hebben. En het gevogelte. Dus alle vierde categorieën worden eigenlijk door hen gezien. Die worden eigenlijk in één adem genoemd. En hier zie je ze allemaal. Die cherubijnen, die hebben een hele bijzondere taak. Cherubs zijn ook degene die in het boek Openbaring de oordelen gaan uitvoeren. U vindt het, de levende wezens, de vier dieren in Openbaring 4 en 5 en verder, die zullen het oordeel gaan uitvoeren. Die vier levende wezens. Het woord dier is jammer genoeg in onze vertaling terechtgekomen, in alle vertalingen tot op heden. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen levende wezens. Cherubijnen zou nog beter zijn, maar dat snapt misschien niemand meer bij de buren. In hoofdstuk 11 vind je diezelfde glorie nog steeds. Dat is één doorgaande geschiedenis. En nu gaat het erover dat daar in die tempel bij de Oostpoort, ook van Jeruzalem, maar ook bij de tempel, dat daar 25 mensen zitten, zijn eigenlijk de bestuurders. Het is niet vreemd als ik zeg dat het bestuur bij de stadspoort te vinden was. Of bij een tempelpoort te vinden was. En misschien moet je in de allereerste plaats wel eens aan de stadspoort denken nu. Dus we hebben even de tempel gehad, maar nu bij de stadspoort. Als in de tijd van Rut en Boas, Boas een, laat me zeggen, een uitspraak wil van het hoogste gezag in die tijd, dan gaat hij naar de poort. En daar zaten ze. Daar werd de notaris gevonden, daar was het secretariaat, daar zat het bestuur. En dat is hier ook zo. Nu zitten er 25 mannen hier bij die stadspoort, maar die hebben van alles bekokstoofd, maar die hebben niks gedaan. Wat in hun geest opkwam, dat hebben ze ook gedaan. En dat klopte echt niet. En die hadden een soort spreuk bedacht. En dat hebben ze toen naar buiten gegooid. Jeruzalem is de pot. Nou, het vuur, dat is natuurlijk de moeilijke tijd waarin we leven. Maar wij zijn het vlees. Dat is wat vreemd misschien. Maar ze bedoelden te zeggen, kijk, het gaat per slot om het vlees, hè. Dat zijn wij. Dus dat het beroerd is in Jeruzalem, dat het naar is daar, dat is mooi meegenomen, maar het gaat om het vlees. En dit hebben ze volgehouden, dit hebben ze naar buiten gebracht. En nu zegt de Heer, dat is niet waar. Jullie zijn niet het vlees, het gaat niet om jullie. Nog sterker, jullie worden uit Jeruzalem gehaald en jullie worden buiten Jeruzalem geoordeeld. Er blijft van jullie geen spetter over, helemaal niks. Zo hebben ze gedacht, hoogmoedig, arrogant, ze hebben zichzelf een bijzondere plek toegedacht. En ze hebben daarbij gezegd, al die mensen die nu weg zijn, die overleden zijn, die omgekomen zijn, nou, daar hebben wij extra erfenis van. Nou, bijna hetzelfde als we allemaal weg zouden zijn en de zang, er liggen hier allemaal nog kleren met autosleutels en u bent de enige die hier zit. Dan kunt u zeggen, nou, dat is mooi meegenomen. Toen ze hier kwamen, was maar één auto van mij en nu ze allemaal weg zijn, behalve ik. Je krap je maar zacht in mijn oor, maar je bent dan te laat hoor. Je bent echt te laat. Dat is een spektakel. Maar je hebt wel 25 ouders erbij gekregen, toch? Wat kies je? Zij zeiden, die mensen die weg zijn, die zijn omgekomen. Ja, God zegt, dat is het vlees. Jullie niet. Het ging niet om jullie. Het ging om al die mensen die omkwamen. Daar hebben jullie ook schuld aan. Dat hebben jullie zo notabene bewerkt. Zij waren hoogmoedig en ze hebben dus echt gezegd, dat is allemaal van ons nu. De erfenis is van ons. Moet je nagaan, op het moment dat de stad op instorten staat, hebben ze dit soort constructies bedacht. Dat is, nou ja, bijna Daniel 5 achter, maar dan gaat het niet over de stad Jeruzalem, dan gaat het dus over Babel, waar die derde koning van Nebukadnezar, die derde zoon, kleinzoon waarschijnlijk, een feest viert en de stad al belegerd wordt door de mensen van Iran toen, van het Medisch-Persische Rijk. En zij daar een feest houden, een schrift aan de wand en niemand snapt het, gewogen en te licht bevonden. Dat is Daniel 5. Maar zo ongeveer hebben ze gedacht, er kan nog niks gebeuren, de erfenis wordt alleen maar groter. We krijgen alleen maar meer. Al die mensen die weggaan, nou, dat is mooi. Dat is allemaal van ons. En dan zegt de Heer iets bijzonders. Hebben die mensen niet het recht van lossing? Dat is moeilijk, dat weet ik wel. Want die taal moet je even misschien wat doordenken. Hebben zij dan niet het recht van lossing? Zou met het overlijden van A of van B het erfrecht ineens verdwenen zijn? Nou, nee, zei de Heer, dat is niet verdwenen. Zij zeiden, ja, dan is de erfenis van ons. Dan is dus de hele zegen van ons. We krijgen alleen maar meer. Maar de Heer zei, maar zo ligt het niet. Dat zijn allemaal broeders. Ja, ze zijn broeders, twee keer dat woord. Met het recht van lossing. Dat is niet zomaar weg. Kijk, als ze in de tijd van koning Achab, dat was ook geen fraaie koning, een beetje goddeloze koning, wilde die koning op een bepaald moment het stukje grond van de buurman, van Nabot. Weet je wel, de wijngaard van Nabot. En dat kreeg hij niet, omdat Nabot zei, ik kan het niet verkopen, ik mag het niet eens verkopen. Dat is door God ons gegeven en dat mag ik niet eens verhandelen. Dat is ook niet van ons, het is ten diepste van de Heere. En ik mag het gebruiken, ik heb het vruchtgebruik en mijn familie heeft het vruchtgebruik. Dat blijft zo, maar het stukje grond was van de Heere. Naboth heeft dat met de dood moeten bekopen. Want Izebel had een plannetje, want die koning moest toch een aardig moestuintje erbij hebben. Het lijkt wel de tuin van het paleis in Den Haag of zo, dat las je in de krant. Sorry hoor, dat ontvalt me dan zo. Maar al die dingen die proef je. De mensen die zijn maar aan het roven en aan het plukken. Maar de Heere zegt in Israël, dat is niet zo. Het land gaat terug naar de oorspronkelijke bezitter. Dat gebeurde op het 50ste jaar, weet je, het jubeljaar. Dan met de grote verzoendag, dan gebeurde dat. Dat zijn geweldige lessen uit de schrift. Dan gaat de hele familie die oorspronkelijk daar en daar heeft gewoond, weer terug naar hun eigen bezit. Ook al zijn ze in armelijke doen gekomen, ook al is er wat overleden. Denkt u maar aan het boek Rut, waar ook een recht van lossing besproken wordt. Daardoor krijgt Naomi haar bezit terug. En je kunt duizend keer zeggen, ja, maar ze hebben niet goed gehandeld, ze zijn weggetrokken. Ja, maar dat is niet aan de orde. De Heere zegt hier ook, ook die mensen waarvan jullie zeggen, die zijn weg, die komen nooit meer terug en nu is alles van ons. Dan zegt de Heer, ho, dat zijn allemaal broeders die het recht van lossing hebben. En dit kan niet. En weet je wat de Heer nu zegt in dit hoofdstuk? Waar ze zo handelen, waar de leiding zo tekeer gaat, dan zegt de Heer, ik breng ze terug. Ik doe dat. Ik heb een hele tijd terug u willen meenemen naar het boekje Exodus en daar iets willen vertellen over dat hele merkwaardige in hoofdstuk 20, waar de wetgeving, waar de 10 geboden gegeven worden. Nou, dat gaat met enorme heerlijkheid en glorie van God gepaard. En het volk is bang, staat op afstand, staat echt te sidderen en te beven, durven geen vin verroeren. Dan zegt de Heer, ik heb één plaats waar ik kan staan en zegenen. Dat is het altaar. Dat is het kruis. Het kruis van de Heer Jezus. Want daar is het offer alle tijden, op het altaar alle tijden. Daarom is het altaar ook voorzien van een andere naam, de tafel van de Heer. Dat is heel uniek. Dat is echt heel uniek. Daar zou de Heer staan om te zegenen. En dan zegt hij in hoofdstuk 21, Exodus 21, dit was hoofdstuk 20 nog. In hoofdstuk 21 zegt de Heer, ik heb ook iemand door wie ik dat allemaal doe. Want als je dan een Hebreeuwse knecht hebt, dan mag hij 7 jaar dienen, maar dan 6 jaar dienen en dan mag hij op het 7e jaar mag hij dus vrij weg. Niet zonder beloning. Maar als die knecht zou zeggen, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrij man weggaan, dan zijn bij de deurpost brengen. Zijn oorlel doorboren met een priem en altijd knecht zijn. Ik ga niet dat te veel over zeggen, maar het is zo uniek. Probeer dat maar eens te pakken. Probeer dat schilderij dan eens te bestuderen. Je hoeft voor mij geen 3 jaar zitten loeren en turen in Sint-Petersburg naar een schilderij van Rembrandt over de verloren zoon. Maar kijk hier eens naar. Doe het dan eens 3 weken. En probeer eens 3 weken lang te kijken naar dat schitterende schilderij in Exodus 20 en Exodus 21. Waar de Heere zegt, en ik heb 1 knecht door wie ik dat ook ga doen. Dus ik heb 1 geweldige zegen. Ik heb 1 plek waar ik kan staan en zegen. Maar door wie breng ik dan die zegen? Door die knecht. Door mijn knecht. Daarom wordt hij ook de knecht des Heeren genoemd. Jesaja 42, 49, 50, 53. Daarom is Jesaja 53 een profetie over de knecht van de Heere. Over die geweldige knecht die uiteindelijk naar het kruis gaat. Hij heeft 1 plek waar hij staat en te zegen. Hij heeft 1 door wie hij dat doet. Dat is zijn knecht. En dan ineens, heel raar verhaal. Als iemand een ander doodt zonder vooropgezet plan. Ja. Dan is er een vrijstaat uiteindelijk. Als je niet met opzet iemand gedood hebt, dan is er een vrijstaat. In die vrijstaat mocht hij dan blijven. En daar werd hij dan beoordeeld, bekeken, kreeg een plaats aangewezen. En bij de dood van de hoge priester mocht hij terug naar zijn eigen bedoeling. Ik weet niet hoe vaak willen vertellen. Misschien heb ik het gedaan, misschien ook wel niet, maar ik denk het wel. Maar het is mij heel kostbaar. Dat de basis is voor de Heere om zijn volk Israël terug te brengen. Daar. Ik zal het anders zeggen. Ze hebben iemand omgebracht. Daar ging het over in Exodus 21. Als je iemand ombrengt, dan ben je schuldig. En dan, als het je eigen schuld is, dan zul je omkomen. Dus als je het bewust gedaan hebt, dus dat is dus een moord. Dood door schuld zou dan wat zachter zijn. Dat kennen we in onze taal ook wel vandaag. Maar als je iemand ombrengt, dan zou je dus moeten sterven. Maar als je het niet bewust gedaan hebt, dan wacht er een vluchtweg. Dan kon je naar een van die vrijsteden vluchten. Daar waren er 6 van in Israël. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant. En dan kon je daar je zaak aan de oudsten van die stad bekendmaken. En die konden je een plekje aanwijzen. En dan mocht je dan blijven wonen. Tot de dood van de hoge priester. Wat gebeurde er in Jeruzalem? Toen ze de Heer Jezus hebben gepakt. En ze zijn dood wilden. Ze hebben hem naar Caiaphas gebracht, naar Annas gebracht, naar Pilatus gebracht, naar Herodes gebracht. Ze hebben hem naar het kruis gebracht. Dit is de koning der Joden. Had Pilatus er nog op laten schrijven? Nee, zeg niet dat, maar dat hij dat gezegd heeft. Dat het zijn eigen uitspraak is. Ze hebben heel bewust, we hebben geen koning dan de keizer geroepen. Nou, dat is dood door schuld. Dit is moord. En wat zegt de Heer Jezus? Eerste woord aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij, de Heer Jezus, brengt dit allerergste, onder de noemer onwetendheid. En dus was er een vrijstaat voor Israël. Dat is het geheim. Dus zouden ze ergens naartoe kunnen vluchten. Is ook gebeurd. Tot de dood van de hoge priester. Totdat ze zullen zien hem die doorstoken werd. Totdat ze zullen zien op hem die het allemaal heeft gedaan. En dan zullen ze terugkeren naar hun eigen bezitting. Naar hun eigen erfdeel. Als u iets mooi vond in de schrift, dan is het dit. Dit is zo schitterend geschilderd. Dit is bijna ademloos om te bekijken. Dan krijg je, hoe bestaat dit? Probeer dat maar. En luister nog maar, of lees nog maar. En de Heere wil door de Heilige Geest je dit vertellen. Er is dus een weg terug. Want de Heer Jezus heeft gebeden, Vader, vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. Wat gebeurt hier in ons hoofdstuk? Die mensen die zeggen, dat is van ons. Ezekiel zegt, nee, dat is foute boel. Dat zeggen jullie, maar dat is wat in jullie eigen geest opkomt, maar dat is niet de geest van de Heer. Dus dit is foute boel. Dat zegt Ezekiel ook. Laat heel duidelijk weten dat ze het niet bij het goede eindje hebben. En zij komen om op een andere plek. En de Heer zegt, ik haal ze terug. Dit is zo genadig dat God zijn volk Israël, niet omdat ze het zo goed deden. Ze kwamen in de narigheid en in de moeilijkheid omdat ze het niet goed deden. Maar juist daar, bij die mensen, laat God weten en ik breng ze terug. Ik breng ze terug naar mijn eigen heiligdom. Ik breng ze terug in het huis. Ik zal in hun midden wonen. Het is maar een korte tijd. Ezekiel zag dit. En toen ging die gloriewagen weg, nadat hij dit gezien had. Die is opgeheven, die is weggegaan in Ezekiel, die is bij de ballingen. En heeft daar verbijsterd neergezeten en heeft daar verteld wat hij allemaal gezien heeft. Maar zou je nu zelf eens willen zeggen, Heer Jezus, ik wil u bedanken voor alles wat u hebt gedaan. Probeer dat nou eens te verwoorden. Niet een soort formuliergebed, daar hebben we al een paar van, dat hoeft niet. Maar echt te zeggen vanuit uw hart, Heer Jezus, dank u wel, dat u de man in linnen, de hoge priester die het grote verzoeningswerk is gaan doen, die in linnen kleding gekleed is, waarvan u ook nog zegt dat de bruid een keer in fijn smetteloos linnen zal worden gestoken. En linnen staat volgens het boek Openbaring, waar dit staat in Openbaring 19, voor gerechtigheden of rechtvaardige daden van de heiligen. Dat is maar één rechtvaardige daad van de heilige, dat is de Heer Jezus. In die kleur komt u te staan straks. Straks bent u een man in linnen, een vrouw in linnen. En zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardige daden, worden u toegerekend. Krijgt u omhangen. Daar wordt u mee bekleed. En of dat nu de klederen van het heil zijn, de mantel van de gerechtigheid is, ik denk het wel, het zal allemaal wel bij elkaar passen, maar het is in linnen. We zien nu hier de man in linnen. We zien dus de Heer Jezus in het Oude Testament op deze wijze verschijnen. A, om de mensen van een teken te voorzien. U hebt het teken van Christus. We zijn tot zijn dood gedoopt. Hoort u het? U, als u gelooft in de Heer Jezus, en u bent gedoopt, bent u tot zijn dood gedoopt. Het teken van Christus, heb u gekregen. U hoort bij hem. U komt niet om, de verderfengel heeft aan u niets. En op hetzelfde moment wordt het geheel van getuigenis, toen tempel, stad, aangepakt. Daar zitten mannen, die zitten het helemaal te verknoeien. Die denken alleen aan zichzelf. Nou, dat is echt vandaag, hoor. Ik was verdrietig. Ik las in de krant iemand had gezegd dat prins Willem-Alexander te weinig over het geloof sprak. Die mevrouw die dat heeft uit laten gaan in een soort interview in een krant, die kwam vorige week zondag voor de televisie. Ik wist het. Ik denk, ik wil eens luisteren. Ik had een dienst gehad in Nijverdal en 's avonds nog een dienst, maar daartussenin was dat een soort jubileumviering uit Nijkerk. En daar ging zij voor. Willem-Alexander zat daar en prinses of koningin Maxima. Ik zag meneer Opstelten. Die zat gewoon niet op Stelten, hoor. Die zat gewoon op mijn stoel. Maar je ziet ze allemaal. En ik heb naar die mevrouw geluisterd. En ik was eigenlijk boos. Ik zei tegen Henning, ik ga die mevrouw een brief schrijven. Ze verwijt Willem-Alexander dat hij niks over zijn geloof zegt. Maar zij zei ook helemaal niks van het geloof. Nul. Begrijp je wat ik bedoel? Ze hebben een grote mond over wat anderen allemaal niet doen. Maar ze zeggen zelf ook niks. Nul, echt niet. De enige keer dat de naam Jezus kwam was dat ze aandroeg van we moeten nu samen het gebed bidden wat Jezus ons geleerd. Dat was de enige keer. Toen, nou dan moet je onze vader bidden. That's it. En dat is één punt. En ik wil niet de kattigheid en ook niet de inspectierol, dat wil ik niet. Ik wil wel proberen te vertellen dat u bijna nooit meer iets hoort over hem. Het gaat altijd over ons en over wat wij krijgen en wat wij moeten. En ook dat we er nog iets aan toe moeten voegen, dat we dus toch wel vroom en godsdienstig moeten leven, want dat is een soort plus. Alsof je net als bij de Albert Heijn en bij de andere supermarkten bonuspunten kunt krijgen voor iets. Onzin. Zou u nu, na vanmiddag, willen zeggen, Heer Jezus, u willen zo graag zien wie u bent. En hier in het allerdiepste moment van Israëls geschiedenis, in de tempel die staat op instorten, de tempel is bijna verwoest, het is bijna over, de priesters zijn eruit, de heerlijkheid van God is al weg. In die tijd moet Ezechiël dan een boodschap brengen. Nou, welke boodschap? Tegen die mensen zeggen, jullie hebben het fout, het is helemaal mis. Jullie eigenen je zegeningen toe die helemaal niet voor jullie zijn, dat kan helemaal niet. Er is geen spoor van verootmoediging, van hoogmoed. Ja, Jeruzalem, dat is wel de pot, maar wij zijn het vlees. Nou, klaar, daar ben je er klaar mee. Wat schiet je daarmee op? Niets. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het hier in deze hoofdstukken 10 en 11 gaat over Gods handelen middels zijn troonwagen, middels zijn mobiele troon met Jeruzalem en met de tempel. En wat zegt de Heer? Het is allemaal niks. Maar ik wil genadig zijn. Ik wil je terugbrengen. Die mensen die kermen, sowieso, die zijn al getekend. Met een plusteken. En de mensen die ver weg zijn, die nu al weg zijn, die breng ik terug. En ik wil in hun midden zijn. En ik zal ze een nieuw hart geven. Het hart van steen, lijkt wel de taal van Jeremia. Dat haal ik eruit. En het hart van vlees, dat breng ik erin. Ik geef ze andere gevoelens, andere openingen. Ik wil ze duidelijk maken dat ik met hen verder wil. Dat is de Heere, dat is onze Heere. En hoe doet hij dat? Nou, er is maar één door wie hij dat doet. Er is maar één plaats waar hij kan staan en zegenen. Daarom zal hij daar zijn als degene die doorstoken werd. Daar op de olijven, daar stond nu, de gloriewagen inmiddels. Die was buiten Jeruzalem gegaan. Die was oostelijk van Jeruzalem op een berg. Dat is al in de Olijfberg. Daar waar de Heer Jezus vandaan vertrok. Toen hij opging naar zijn vader. Daar komt hij ook terug. Want aan hem is geen begin en ook geen eind. Dat is ook een soort circuit. Dat gaat ook door. Al die dingen vallen samen bij de Heer Jezus. En het wordt tijd dat wij elkaar zeggen, we moeten naar hem kijken, we moeten bij hem zijn en we moeten het van hem verwachten. En hij heeft de oplossing. Hij is degene die gebeden heeft en dat bidden van hem, van vader, vergeven doen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is misschien wel de allergrootste zegen voor Israël. Dit kan niet groter. Want daardoor komen ze terug in hun land en daardoor zullen ze de zegen krijgen. Maar wat denk je van jezelf? Zouden wij dan anders gereageerd hebben? Ja, ik heb wel eens gehoord zeggen, ja, ik had niet meegedaan als toen ze dat liepen. Nou, daar ben ik niet zo zeker van. Ik heb mezelf een heel klein beetje, maar dat gaat ook niet goed. Ik weet daarom, dat is daarom mijn lievelingszin, ik weet niet waarom Gods genade aan mij werd betoond. Niet omdat ik het verdien, of omdat ik het kan, of omdat ik het heb. Maar omdat het woord, dat liedje dat zo mooi verwoord. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij werd betoond. En ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij bij machten is mijn pand te bewaren, dus de toekomst veilig te stellen. Want hij doet het. Niet ik, hij doet het. Niet onze trouwe kerk, hij doet het. Niet onze rechtzinnigheid, niet onze orthodoxie, hij doet het. Alleen de Heer Jezus, alleen de Heer Jezus. En als u in de hemel komt, komt u blank en schoon en schitterend aan, omdat hij dat doet. Niet omdat u uw inspanningen beloond ziet, niks daarvan. Alleen door het geloof en omdat hij werkt, komt u daar. Dat is precies dezelfde insteek. Het is maar één insteek. God heeft toen gezegd, ik heb één man door wie ik dat doe. Ik heb maar één knecht door wie ik dat doe. En dat is mijn knecht Jezus. En die heerlijke, heerlijke heiland, die schitterende heiland, mag je nu gaan bezingen. Ik wil daar graag voor danken. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar mogen kijken naar deze twee hoofdstukken. Misschien wel hele moeilijke. Misschien moeten we 12 keer herkauwen van de week of volgende week. Ik wil u zo bidden dat we dit ook doen. Dat we het verlangen hebben om hiermee aan de slag te gaan. Dat dit ook echt voedsel wordt voor ons. Dat het ook echt effect heeft in onze geestelijke spijsverteringsorganen. Ik wil u zo bidden, Vader, dat de Heilige Geest dit in ons hart legt. Dit zo in ons hand plant. In ons hart plant. Dat we het niet meer kwijtraken. Ik wil u danken en prijzen en alles aan u teruggeven. Dank u voor elkaar, voor deze middag, voor de bemoediging. We hebben gebeden voor een aantal, maar we willen ook bidden voor elkaar dat we dicht bij u zijn, dat we bemoedigd zijn, dat we kracht vinden in uzelf, genade vinden bij uzelf, hoop vinden bij uzelf, vrede vinden in uzelf, liefde vinden bij uzelf. Dat we echt zien, de Heer Jezus heeft het gedaan, die man in linnen, die toen het teken mocht aanbrengen en die toen ook het vuur moest nemen, is dezelfde als die in de troon zit en die boven alles verheven is. We willen u hartelijk danken in zijn naam. Amen.
Dit is ook op de melodie van Lichtstad. 820 vers 1, 2, 3 en 4. Nog zijn hemels palen poorten.
Thank you. hier eens vrede en bij sterven hoort het waar. Die gelooft in het eeuwig leven, wordt van God blijft eeuwig waar. Waarom wandelen in de schaduw? Kom toch in het volle licht. Zing niet langer om uzelf.
Ik wens u wel thuis en een goede maand en veel troostelijk uit het woord van God en op de aanleiding van wat nu behandeld is. Dank u wel.
Yeah.